We gaan samen een stukje lezen uit Daniël hoofdstuk 2. Zo heel langzamerhand komen we bij de droom van Nebukadnezar met de betekenis daaraan verbonden. Zover komen we vanavond nog net niet. We gaan vanavond met elkaar lezen vers 24 tot en met 30. En dan de volgende keer gaan we dan de droom lezen die Nebukadnezar had. Maar vanavond vers 24 tot en met 30 van Daniël hoofdstuk 2. Derhalve, of daarom, staat er in de nieuwe Bijbelvertaling, zijn de woorden wat makkelijker. Derhalve ging David naar Arioch. Derhalve ging Daniël naar Arioch, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij ging en sprak aldus tot hem: breng de wijzen van Babel niet ter dood, leid mij tot de koning, en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. Toen bracht Arioch Daniël inderhaast tot de koning en zeide aldus tot hem: ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda, die de koning de uitleg kan bekendmaken. De koning richtte het woord tot Daniël, wiens naam Belteshazzar was: zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? Daniël gaf de koning ten antwoord: de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijze, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen, waren deze. Bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laagt, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij, die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die ik zou bezitten, boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt en dat gij de gedachten van uw hart zoudt kennen. Tot zover deze woorden. Een paar dingen over dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben. In de eerste plaats zien we dat Daniël, die ging naar Arioch toe. Hij bleef niet op de plaats waar hij was. Hij bleef niet op zijn bovenkamertje, zijn bovenvertrek waar hij regelmatig bad met de ramen open richting Jeruzalem. Maar hij kwam in beweging. Waarom? Er staat heel duidelijk het vers 24 waar het mee begint. En als u een klein beetje de Bijbel erbij houdt, het begint met daarom. Waarom? Dan moet je altijd zeggen waarom. Wat is er dan gebeurd? Nou, in de eerste plaats, God heeft hem een boodschap gegeven. Dat staat zo mooi in dat 23ste vers daar staat: omdat gij mij wijsheid en kracht verleend hebt en me de boodschap bekend gemaakt hebt. Weet je, God die verleende Daniël wijsheid en kracht. Nou, toen moest Daniël niet blijven zitten, maar met die wijsheid en met die kracht en met die boodschap moest Daniël erop uit. Hij moest die boodschap verder brengen. Het was heel eenvoudig voor Daniël om maar op zijn bovenkamertje te blijven zitten. Het is heel eenvoudig om als christenen altijd maar in ons kleine schulpje te blijven zitten. Maar we hebben gehoord in de vorige Bijbelstudies, ook over samen oogsten, dat de oogst is zo groot en we moeten leren om dat wat God ons gegeven heeft, om dat ook aan anderen door te geven. Broeders en zusters, dit is ontzettend belangrijk. Voordat Daniël voor de koning kon staan om die boodschap door te geven, moest hij eerst in zijn binnenkamer luisteren naar de stem van God. Nou, aanstaande zondag hebben we een opdraagdienst. Worden de 3 babytjes opgedragen. En dan ben je zo de gezinnetjes zo aan het opzoeken van wie de kinderen opgedragen worden. Hoor je van, nou, mijn vrienden komen en mijn oom komt. En dat zijn allemaal mensen die niet geloven. En dan zit ik achter mijn bureau te denken van, Heer, wat mag ik nou zondag doorgeven? En dan ga je op je knieën en dan vragen die Heer van, Heer, wilt u mijn boodschap geven? Dat deed Daniel ook. He, Daniel die ging op zijn knieën, die vroeg de Heer om een boodschap. En nou ja, goed, daar zijn ze hier vakkundig mee bezig. Maar goed, wij zijn met andere dingen bezig. Daniel stemde zich af op het woord van God. En bid er alsjeblieft voor. Ook net zoals die 3 vrienden, wat ik ook de vorige keer gezegd heb. Daniel hield het niet voor zichzelf, maar die deelde het mee aan zijn vrienden. En zei, bid alsjeblieft. Laten we samen bidden, laten we samen een front vormen, zodat God zijn boodschap door ons heen kan uitdragen in de wereld om ons heen. Bid voor ons. Nou, en dan vind ik het zo mooi. God gaf eerst aan Daniel die boodschap. En toen kon Daniel hem doorgeven aan anderen. Heeft God ons ook wijsheid gegeven? Of heeft God het alleen aan Daniel gegeven? Mag ik het heel eenvoudig vragen? Heeft God u ook kracht gegeven? He, wat hier staat, Daniel zei, Heer, ik roem, ik loof, ik prijs u, want u heeft mij kracht en wijsheid gegeven. Heeft God u dat ook gegeven? Weet u dat er staat dat de Heer Jezus is de wijsheid zelf, de wijsheid. Als wij de Heer Jezus ontvangen hebben, hebben we wijsheid gekregen. Alle goddelijke wijsheid hebben we gekregen. Als we de Heilige Geest ontvangen, dan hebben we kracht ontvangen. En daarom moet er ook dat daarom komen in ons leven. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest overkomt. En daarom mag je uitgaan om een getuige van God te zijn. Nou, dat was Daniel. Tweede, daarom ging Daniel naar Arioch, daar staat, om levens te redden. Want in het feit dat Daniel zijn bovenkamertje verliet, kon hij levens redden. Want Arioch was uitgetrokken om alle geleerden om te brengen. Dus dat wat Daniel deed, dat was levensreddend. Nou, dat is ook voor ons zo. Ja, we hebben het gehoord. Deze dag is weer een dag waarin Nederland weer op zijn kop staat. Hè? Er is weer iemand vermoord die voor zijn eigen mening uitkwam. Nou, deel ik niet die mening die hij vertolkte, zeker niet. Maar wij komen in een situatie terecht, broeders en zusters, die hard achteruit gaat in, holt in Nederland. En deze wereld en Nederland roept om een sterke leider. Roept om een antwoord. En dat is eigenlijk de hele wereld roept om ja, leiding. Om een sterke hand, om bescherming. En weet u, nu hebben we nog de gelegenheid om mensen te redden. Om mensen te redden en te redden van de dood. Van de eeuwige dood. Nou, dat was de missie van Daniel. Daniel ging naar de koning om mensenlevens te redden. Ten derde, Daniel ging naar de koning omdat hij een boodschap had over de toekomst. Die anderen niet kenden. Goed. Tweede wat mij opviel in dit stukje, dat is dat er staat dat hij werd met inderhaast naar de koning gebracht. Met andere woorden, geen uitstel, hij werd met spoed. Je zou kunnen zeggen, vandaag zou de Marechaussee met blauwe zwaailichten voor je rijden, een escorte geven, regelrecht naar Den Haag. Ja? Alle wegen werden aan de kant afgezet en regelrecht met spoed werd hij naar de koning gebracht. Nou, ik heb hier eigenlijk bijgezet, mensen, we hebben geen tijd meer om te verliezen. Wij denken heel vaak, en ik vind het zo mooi van Daniel, Daniel ging niet eerst nog eventjes een nachtje erover slapen, maar hij was toch immers een hele tijd wakker geweest. Hij had toch wel een beetje nachtrust nodig, hij moest toch wel eens even uitrusten voordat hij bij de koning kwam. Hij had redenen genoeg om eventjes maar kalm aan te doen. Maar niets daarvan. God had Daniël die boodschap gegeven en direct gingen naar Arioch en direct werd hij bij de koning gebracht. Er staat zo mooi in de Bijbel, we zingen ook wel eens dat lied, de boodschap van God heeft nu haast, hè? Ja, de boodschap, dat is het laatste lied volgens mij van het supplement. De boodschap van God heeft nu haast. Wij kunnen niet meer deze boodschap uitstellen. Jongens en meisjes, jongeren onder ons, broeders en zusters, stel niet uit. Paulus zegt, hè, we hebben het daar in de Efezebrief over gehad, Paulus zegt, de dagen zijn kwaad. Nou, de dagen zijn kwaad betekent niet alleen, het is ernst, het wordt moeilijk, maar elke dag telt hier. De dagen zijn kwaad. De boodschap van God heeft haast. Derde wat mij opviel, in dit prachtige stuk, dat is dat die Arioch, die komt bij de koning, en dan staat er zo mooi in vers 25, ik heb daar gewoon maar eens eventjes een paar streepjes onder gezet, in vers 25 zegt deze Arioch, ik heb een man gevonden. Mooi, hè? Ik heb een man gevonden. Nou, Daniël, heeft Arioch daar nou zo naar gezocht? Arioch die heeft die man niet gevonden. Maar Daniël is naar Arioch toegegaan, hè? Ik heb een man gevonden. Ik vind het zo mooi. Ik kan vanavond zeggen, ik heb Jezus gevonden. Want Daniël is in dit boek eigenlijk een prachtig mooi type van de Heer Jezus. Je leest over Daniël dat hij geen enkele fout begaat, hè? Hier in dit gedeelte. Hij zal best een zondaar zijn, tuurlijk. Maar in dit gedeelte lees je over geen enkele misstap van Daniël. Hij is als het ware de volmaakte mensenzoon hier in Daniël. En deze Arioch zegt, ik heb een man gevonden. Het is hetzelfde als wat die Samaritaanse vrouw op een gegeven moment zei toen zij terugkwam in Sichar. Ik heb een mens gevonden. Die me alles vertelt wat ik gedaan heb en me niet eens veroordeeld heeft. Ik heb een mens gevonden. Het is hetzelfde als wat de discipelen zeiden in Johannes 1 vers 42. Andreas, Petrus. We hebben de Messias gevonden. Nou, niet wij hebben hem gezocht. Maar hij heeft ons gezocht. Niet wij hebben hem lief gehad, maar hij heeft ons het eerst lief gehad. Hij heeft ons eigenlijk gevonden. Mooi is dat. Mag ik eens heel eenvoudig aan jou vragen, heb je hem ook gevonden? Heb je hem gevonden? De enige man die werkelijk echt een oplossing aan kan dragen. Ik heb een man gevonden. Het tweede, wat mij hier zo opvalt, dat is ik heb een man gevonden onder de... Nou, in een statenvertaling staat het wat anders. Onder de gevangenen. Onder de verschoppelingen. Ik heb een man gevonden onder de ballingen. Ik heb een man gevonden onder de mensen die er eigenlijk niet helemaal bij horen. Ze zijn er wel bijgekomen, we hebben ze met geweld hier naartoe gevoerd, maar je snapt wel, ze horen niet bij ons volk. Daar heeft hij die man gevonden. Wat zeiden de mensen over de Jezus? Kan er uit Galilea iets goeds komen? Ik heb een man gevonden. Ik heb Jezus gevonden. En je zult ervaren dat als je die man gevonden hebt, dan heb je een man gevonden die in deze wereld niet past. Die in deze wereld er niet bij hoort. Maar we hebben hem gevonden. Ik heb een man gevonden onder de ballingen, en wat staat er dan? Uit de stam van Juda. Is het niet een prachtig mooi beeld van de Jezus? De leeuw van Juda. Hem hebben we gevonden. Weet u, eigenlijk herhaalt de geschiedenis hier, zich hier. Er was in Genesis ook een koning die een droom had. En dan staat er ook een man voor de koning van Egypte. Mijn zonde komt mij in gedachtenis. Ik heb een man gevonden. In de gevangenis. Ook een gevangene. De naam is Jozef. En dan zien we ook van Jozef dat hij in allerijl bij de koning gebracht wordt. En dat Jozef de enige is die werkelijk het antwoord kan geven op de, mag ik het zeggen, op de nood van deze wereld. Mensen, we hebben een man gevonden. Een verschoppeling gevonden. een man uit Juda gevonden. En hij is de enige, werkelijk de enige, die een oplossing heeft. En vandaar dat de koning ook zegt in vers 26, ook weer zo'n klein zinnetje die ik onderstreept heb. Hè, waar dan de koning tot Daniël zegt, zijt gij in staat? Met een andere vertaling staat, is het voor u mogelijk? Kunt u het überhaupt? Zijt gij in staat? Nou, kun je het werkelijk? Nou, ik heb hier een vers bij opgezocht, Openbaring 5. Misschien wel goed om dat even op te slaan. Daar verkeert de wereld in een grote, grote nood. Want hier gaat het om de toekomst van de wereld. Wie krijgt deze wereld uiteindelijk in handen? Satan? Of God? Komt deze wereld weer terug in de handen van zijn zoon, de Heer Jezus? De mensenzoon, aan wie hij de wereld beloofd heeft. Erfgenaam van deze wereld. En dan zien we dat degene die op de troon zit, God zelf, in vers, ja laten we het maar even lezen, vers 2. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken. En niemand in de hemel, niemand op de aarde, nog iemand onder de aarde kon de boekrol openen, de lossersrol, de eigendomsakte van deze wereld zou je kunnen zeggen, of haar inzien en ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En één uit de oudsten zeide, wee niet, zie de man uit de ballingen van Juda. De man, de leeuw van Juda, uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zegels te openen. Niemand anders. Zijt gij in staat? En weet u, hier ligt het lot van de hele schepping op dat moment in de handen van de Jezus. Niemand anders. Niemand die op aarde leeft. Niemand die in de hemel leeft, geen engel Gabriel en geen engel Michael, geen enkele engel Raphaël of welke engel dan ook. Geen enkele hemelse macht. En niemand die onder de aarde is, dat betekent niemand die al gestorven is. David niet, Abraham niet, Mozes niet, Job niet, niemand. Alleen de Heer Jezus, zijt gij in staat. En weet u, dan vind ik het zo mooi, er staat in de Bijbel dat de Heere God zegt, alle dingen zijn voor mij mogelijk. Dat is voor hem geen vraag. Voor hem zijn alle dingen mogelijk. Geen wijzen van deze wereld. Geen bezweerders. Letterlijk staat er in een andere vertaling tovenaars. Weet u dat hekserij, tovenarij vandaag steeds meer in wordt? Ik weet niet of u er iets over gelezen hebt in Zaterdag, Tubantia. Ik weet niet of je de zondagkrant van Tubantia krijgt, maar in de nacht van zaterdag op zondag zijn de heksen weer bijeen geweest. Vlak bij u hoor, in het bos. Er is een plek hier waar heksen bij elkaar komen met de volle maan in de nacht van zaterdag op zondag, waar ze gewoon een toverij doen. Een heksenkring gemaakt hebben en daar echt boze geesten oproepen en met occulte machten bezig zijn. Nou, die heksen, die zie je tegenwoordig, die kom je tegenwoordig niet zo tegen meer van, oh, dat is een heks. Misschien sta je wel achter in de rij voor de kassa achter een heks, hoor. Dat zie je aan de buitenkant niet. Maar 's nachts komen ze wel bij elkaar om hun hekserij, hun toverijen te praktiseren. Weet u, dit is de tijd waar wij in leven, een toename van hekserij, een toename van occultisme. En ook in die tijd, wijzen, tovenaars, sterrenkundigen, staat er letterlijk. In de oude vertaling wordt het woordje sterrenkundigen, astronomen en waarzeggers. Waarzeggers, dat waren mensen die helemaal gespecialiseerd waren in, in de ingewanden van de offerdieren die geofferd werden daar in Babel. En in die ingewanden konden ze allerlei dingen voorspellen. De waarzeggers van die tijd. Dat wordt hier in het Hebreeuws letterlijk gezegd. Die ingewanden kijkers. Die ja, konden waarzeggen. Nou, zij konden het niet. Zij zullen op een gegeven moment tot de conclusie komen. Hoe die wijzen ook zijn. Hoe de geleerdheid ook is. Het is alleen Jezus. Tot slot. En misschien is het goed om naast dit stukje het gedeelte te lezen wat ik erachter gezet heb in 1 Korinthe 2 vers 6 tot en met 16. Het lijkt net of toen Paulus dat gedeelte schreef, dat hij misschien wel gedacht heeft aan dit gedeelte uit Daniël. Vers 6 tot en met 16 van 1 Korinthe 2. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is, dan de Geest Gods. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook niet met woorden die door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijk met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem een dwaasheid. En hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld, want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Nou, hier zie je dat verschil, hè? Mensen die van de wereld zijn en mensen die de geest van God hebben. En zonder de geest van God kun je absoluut niet die diepte induiken om te ontdekken wat bedoelt God nou eigenlijk. Dat kan zonder de geest van God niet. En daarom staat er ook zo mooi, als we weer even teruggaan naar Daniël, als u kijkt in Daniël 4 vers 8 en 9... Daniël 4, vers 8 en 9, daar zegt Nebukadnezar tegen Daniël. Doch ten laatste kwam tot mij Daniël. Dan had koning Nebukadnezar ook weer een droom gehad. Naar de naam van mijn God Belshazzar genoemd. En daar staat zo mooi, in wie de geest der heilige goden woont. En ik vertelde hem de droom. Belshazzar, gij hoofd en geleerde van wie ik weet dat de geest der heilige goden in hem. Daar had Daniël toch wel wat voor, hè? Gods geest woonde in hem. Gods geest woonde in hem en Gods geest gaf hem inzicht. Vandaar dat Daniël zegt, dit mysterie, dat is het woord wat hier letterlijk gebruikt wordt, mysterie. Deze verborgenheid is door mensen niet te kennen. Een mens kan het niet. Daarvoor hebben we de geest van God nodig. En daarom zegt Daniël zo mooi, en misschien ook wel eventjes om daar een streepje onder te zetten in vers 28. Hij komt hier bij het onmogelijke. Bezweerders, wijzen, geleerden, waarzeggers, die lopen hier tegen de muur aan. En dan staat er zo mooi in vers 28. Maar er is een God. Mooi, hè? Daar begint God. Waar de wijsheid van deze wereld ophoudt, kunnen wij zeggen, Maar er is een God. Als wij vanavond met moeite hierheen komen, met zorgen in ons hart, dan mogen we elkaar vanavond toeroepen, maar er is een God. Het houdt hier niet op. Maar er is een God die verborgenheden openbaart. Hij doet dat. Hij maakt de toekomende dingen bekend. Wat er in de toekomst gaat gebeuren. God die kijkt verder dan vandaag. En dan eigenlijk hetgeen wat ik helemaal mooi vind in het stukje. En daar willen we dan mee eindigen. Dat is ook het laatste wat we gelezen hebben uit vers 30. Dat is de reden waarom dat God dit toelaat. En in vers 30 het laatste stukje. En dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Heel vaak begrijp ik mijn eigen hart niet eens. Heel vaak begrijp ik niet wat er in mijn hart gebeurt. En weet je, dan is het zo mooi dat er staat dat het woord van God dringt zo diep door. Hè? Dat het echt helemaal je hart indringt. En dan gaat God ons duidelijk maken wat soms de beweegredenen zijn in ons hart. God die dringt zo diep door tot in het hart van Nebukadnezar. Om hem duidelijk te maken wat zijn gedachten in zijn hart zijn. Dat is de God die wij mogen kennen. Dat is de God aan wie wij ons mogen toevertrouwen. En weet u, dat is iets wat, ja, waar wij ook, vooral ook in deze tijd, heel veel van kunnen leren van deze Daniël. Daniël die zo door de Heer gebruikt werd. Daniël, een dienstknecht van God. Daniël vervuld met Gods geest. En zo ook wij. Amen.